Welkom bij Over Marketing Gesproken, de podcast die je meeneemt op reis in de steeds veranderende wereld van online marketing, met een focus op het Belgische e-commerce landschap. Ingrid Kleen, Country Manager van Lineup Belgium, is jullie host en zal iedere aflevering een expert onderwerpen aan een boeiende reeks vragen.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Over Marketing Gesproken. In deze aflevering gaan we B2B-marketing uitdiepen. Samen met Matteo van Mol, de visionaire kracht achter Meteoris. 8 jaar geleden maakte Matteo de gedurfde sprong naar een eigen agency en heeft sindsdien niet alleen succes voor zijn klanten nagestreefd, maar ook behaald. Successen blijven hem een kick geven. Maar ook de opstart en de groei van hun eigen podcast, Revenue Lab, die alles in een stroomversnelling heeft gebracht. En trots is hij op de rebranding van Websteek, Factor 21 en Strongtail naar Meteoris. Maar achter deze zakelijke trots is Matteo ook een toegewijde echtgenoot en vader van 2 prachtige kinderen, Leon en Louise. Zij vormen de essentie van alles wat hij doet. Naast de liefde voor lezen, waar hij jaarlijks streeft naar 30 tot 40 boeken, zowel fictie als non-fictie, is hij ook een hartstochtelijke basketbalfan. Vooral voor de Boston Celtics en heeft hij een enorm enthousiasme voor Jurassic Park. De recente grote heroriëntering en rebranding van Meteoris was het kloppende hart van het afgelopen 1,5 jaar. Matteo kijkt uit naar het behalen van zijn verschillende mijlpalen in hun 5- en 10-jarenplan. De expertise in alles wat digitaal is, van copywriting tot paid en CRM, enzovoort. Maar het geheime ingrediënt, de hefboom voor zowel zijn persoonlijke groei als het succes van Meteoris, is de strategie. Een impact agency en geen zuiver paid bureau. We weten ondertussen al een beetje wie onze expert hier aan tafel is, maar laten we snel overgaan tot het onderwerp B2B marketing. Matteo, welkom in deze podcast.
Dankjewel, merci voor de uitnodiging.
Heel graag gedaan. We gaan eraan beginnen. De meeste onder ons hebben allemaal wel al met B2C-marketing te maken gehad. Of doen heel veel aan B2C. Maar wat is nu het grote verschil met B2B-marketing? Goeie vraag.
Goeie startvraag, inderdaad. En een misschien eerder onsexy antwoord. Dat er voor mij, in mijn ervaring, niet al te veel verschil is. Mm-hmm. Omdat ik ook heel sterk zie dat er een beweging is richting... meer het age-to-age zijn mensen die van mensen kopen gegeven. Als ik er toch eentje moet aanhalen die het meest frappant is of die er het meeste uitspringt, of toch eentje waar ik echt wel rekening mee moet houden, dan is het dat gemiddeld gezien de beslissingstijden en de doorlooptijden in B2B iets langer zijn, mm-hmm. aan de ene kant, omdat, en dat hangt er dan een klein beetje mee samen, omdat de set van beslissingnemers, de DMU, soms wat complexer mm-hmm. in elkaar zit en dat er daarom ietsje langer over gaat, is ook een niet altijd, maar soms een iets grotere investering, waar dat net iets meer van afhangt dan bij een gemiddelde B2C-aankoop of B2C-investering. Dus dat is voor mij daar het grote verschil. Maar voor de rest, ik denk dat we subiet ook genoeg op gaan inzoomen, dat heel veel van de tactieken en best practices, dat die eigenlijk grosso modo inwisselbaar zijn.
Ja, maar dan op een iets zakelijkere insteek.
Absoluut, ja.
Klinkt ook wel logisch. Ja. Kun je ons een idee geven van de huidige staat van de B2B-marketing hier in België? We zien vaak dingen gebeuren in het buitenland die dat groot en huge aanpakken, maar hoe is dat hier nu in België?
Ik denk, en dat is een beetje ook een boutade, maar we zien het ook in de realiteit wel terugkomen, dat de adoptie van bepaalde nieuwe mm-hmm. technologieën of nieuwe initiatieven, dat die hier met vertraging binnenkomt, tegenover mm-hmm. bijvoorbeeld de VS in eerste instantie, en dan de UK en Nederland. Mm-hmm. Dus dat voor de grote innovaties, dat altijd als marketeer, en dat is misschien ineens een tip, interessant is om naar cases daar te gaan kijken en daar te gaan lenen. Want als je zo naar algemene adoptiecijfers bijvoorbeeld kijkt, van automation of AI, dan zie je dat wij er echt nog wel achterop hinken als Belgische B2B-markt. Dat maar echt in een minderheid van de gevallen is dat wij echt er vroeg bij zijn. Mm-hmm. Als je dat zo zou aggregeren, dan denk je dat ongeveer een vijfde van de B2B-organisaties echt wel op een vergelijkbaar niveau en met vergelijkbare snelheden of tactieken bezig is dan onze Nederlandse of mm-hmm. UK-collega's. Dus ik denk dat er zeker nog wel stappen te zetten zijn. Ik zit dan heel hard in een digitale sfeer, dus ik focus me daar nu een beetje op. En dan zie je dat bijvoorbeeld inderdaad de tools, de automations, de meer spitsvondige tactieken, spitsvondige campagnes, dat daar zeker nog wel stappen in te zetten zijn. Maar dat is een leuke natuurlijk, hè, omdat je nog, er heel veel verbetering mogelijk is.
Dus het is niet anders dan in de B2C dat we ook op B2B-vlak een beetje achterlopen in België.
Nee, nee, voilà, inderdaad, dat gaat
helaas. zijn er ook trends die we op dat vlak zien en vinden?
Ja, ik denk, en denk dat we daar ook al eens heel goed over hebben gespart, en heb ik me een beetje meer gaan voorbereiden daaromtrend, is dat je bijvoorbeeld heel sterk ziet, en daar kunnen we misschien zometeen ook zeker op inzoomen, is dat binnen B2B, je ziet ook heel hard dat ze op een heel specifiek vlak een klein beetje meer en meer zijn gaan lenen van B2C. En ik denk dat je daar bijvoorbeeld qua e-commerce... ja, heel wat mooie stappen zie. Ik denk dat we er nog een beetje aan de vooravond staan en dat een paar pioniers zijn dat er al wat verder in staan dan andere spelers. Maar heel het idee om niet alleen via uw website offerte aanvragen binnen te krijgen of via uw fysieke verkoopsgesprekken dat je gaat doen met uw salescollega's die overal ter lande bezoeken gaan afleggen en die op zoek gaan naar nieuwe potentiële partners of klanten, zie je zo B2B-bedrijven ook wat meer in in e-commerce rollen. Dus dat vind ik daar wel een grote trend dat bezig is. Het is ook weer niet voor iedereen relevant. Het is een groot traject, een grote investering. En je moet een beetje denken in functie van mogelijk een afzetmarkt en mogelijk volume dat je kunt doen. Maar ik zie zo investeringen richting een soort van B2B-platform. Al is het maar richting eigen klanten voor herhaalaankopen bijvoorbeeld. Dat is wel een beweging dat je in B2B heel hard ziet.
Ja. Gaat het al over ons vorige gesprekje. Ja. Daar hebben we het ook heel mooi gehad over de pre- en post-corona-periode. En daar waren we het alle twee over eens dat de pre-corona was B2B-marketing nog een beetje... Ja, het was oké, hè, maar minder. Ja. Maar door corona moest B2B, of de B2B-sector in ieder geval, ook creatiever zijn. Dus in de post-corona, ik wil dat woord eigenlijk corona nooit meer uitspreken,
niet,
maar even voor een tijdspanne te geven... is daar ook wel een hele grote sprong gemaakt.
Ja, absoluut. En daar zie je ook een beetje de trend in gereflecteerd dat ik daarnet aanhaalde. Ik denk dat dat een Belgische B2B, maar het over het algemeen, dat is dan gewoon voor het gemak van de uitspraken te doen, is dat die effectief heel traditioneel was. En dat bijvoorbeeld dat je er heel hard zag dat de beurzen, die dat je meer en meer ziet inkrimpen of andere vormen hebt zien aannemen, dat die superbelangrijk waren binnen B2B, dat het effectief fysiek naar mogelijke nieuwe klanten, prospects of partners gaan, dat dan een heel belangrijke was. En dan heb je heel hard, en net zoals dat we in B2C of in ons dagelijkse professionele leven heel hard bijvoorbeeld de Teams meetings of de Zoom meetings hebben omarmd, heb je heel hard gezien dat daar... Het virtuele een heel belangrijke is, of dat kan een heel goede manier zijn om kennis te maken, bijvoorbeeld. Ik ben er nog altijd 100% van overtuigd dat er op een gegeven moment fysieke meetings in de picture moeten komen. Maar ik denk daar qua efficiëntie en qua bereik dat groter kan worden, zonder veel aan efficiëntie te verliezen, dat daar een hele goede is. Dus die een beetje meer de mix richting, we kunnen misschien bepaalde dingen virtueel gaan doen. En ik denk ook dat daar het bestelsysteem of hoe dat de website eruit zag en hoe dat daar aanvragen werden behandeld en opgevolgd, dat ook wel een beetje versneld is geraakt. Dat er meer is beseft van, we moeten hier toch gaan faciliteren, dat het ook van op afstand meer moet gaan kunnen.
Ja, absoluut. Ja, dat zien we wel heel voor corona, deden wij best zelf ook 100% B2B. Alles was bijna fysieke afspraken, een digitale meeting, dat is raar. Maar dan zie je nu dat wij, ik denk 99,9% van alle meetings online doen.
Ja.
Wij zien bijna nooit niemand. We moeten al een eventje organiseren om echt onze klanten... Ja, exact, om nog eens mensen te zien. Dus dat heeft wel wat gedaan. Het is dus een serieuze... hoe zeg je dat? Een transformatie geweest in het B2B-verhaal. Zijn er nog andere factoren die in die digitale transformatie een rol spelen?
Absoluut. Ik denk dat iets dat, en net zoals video en podcasting, dat daar al heel lang over wordt gepraat, is bijvoorbeeld data ook zoiets dat we meer en meer zien, dat al lang een tijd, zogezegd, de trend of de trend van het jaar is. Maar ik zie dat wel meer en meer doorbreken op basis van data, effectief aankooppatronen begrijpen, klantgedrag begrijpen en daarop beslissingen gaan sturen. Dan meer en meer, en dat wordt dan nog eens gefaciliteerd door misschien een tweede grote strekking. Dat is nu ongeveer 14 maanden, denk ik, dat dat in ons leven is. AI en artificial intelligence en alles daarmee slimme systemen of automatische denkprocessen te maken heeft. Of technologieën die ons daarbij helpen om bepaalde dingen sneller te gaan doen. Daar hebben wij zelf ook eens een aflevering over gemaakt, hoe maf dat is als je AI-tools gaat loslaten op een dataset die dat je zou hebben. En wat voor voorspellingen dat je dan kunt doen. Bijvoorbeeld, ik die mijn mails op maandag... Exact, dat is schitterend. Bijvoorbeeld, ik die mijn mails als B2B-aankoper op maandag meestal open. Tegenover in uw geval is dat misschien bijvoorbeeld woensdag voordat een dag gedaan is. Zo van die tools kunnen dat gaan detecteren en die zouden dan kunnen zeggen, oké, deze week is deze mail gepland, maar naar mij gaan we die maandagochtend sturen en naar u woensdag tegen het einde van de dag. Dat lijkt maar heel beperkt. Er zit natuurlijk een heel zot systeem achter en dat heeft heel veel learning nodig gehad. En je moet nog altijd de juiste dataset aanbieden. Maar dat is wel super interessant dat je persoonlijker op een meer gepast moment outreach gaat kunnen doen. En dat is maar één van de manieren waarop dat kan helpen. Dat kan ook bijvoorbeeld op een e-mail database worden losgelaten om op basis van het aankoopgedrag dat er is of interacties dat er zijn, om zo segmenten te gaan bouwen voor u. Dus ik denk dat we nog maar aan de vooravond staan van de mogelijke toepassingen dat er zijn. Maar dat is sowieso iets dat bezig is. Ik denk dat er daar een absolute minderheid is van de bedrijven dat er al voor veel meer mee bezig is met AI dan teksten maken of inspiratie losweken. Dus dat gaat ook de komende jaren een hele grote zijn. De cowboy-experimenten gaan er misschien wat uit, maar ik denk dat je er heel, heel mooie dingen nog mee gaat zien. In B2C en in B2B.
Ja, absoluut. Beide. Zeker. Heb je misschien een heel mooi voorbeeld van een klant van jullie of een succesverhaal in een B2B marketingcampagne die jullie hebben gedaan?
Ja, ik heb er misschien eentje die betrekking heeft effectief op dat AI gegeven.
Okay.
Er was een investeringsspeler die dat we hebben geleid al een x-aantal jaar, die dat al heel wat jaren inhoudelijk content maakt, dus die dat echt de vragen van klanten probeert te beantwoorden, vanuit alle mogelijke invalshoeken antwoorden probeert aan te reiken. En die hebben nu bijvoorbeeld, die hadden er al een heel groot SEO-voordeel van. Daar zal Axel wel alles van weten, een van de eerste gasten. Maar doordat die zoveel informatie en inhoud hebben, kunnen die ook heel veel voeding aan bijvoorbeeld AI geven. En die hebben op een gegeven moment de switch gemaakt van, laat ons nu eens een AI-tool loslaten op onze website, die dat op basis van een ingestuurde vraag zelf een soort van antwoord gaat fabriceren. Ja. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn, ik heb x budget en ik ben bereid om zoveel risico te nemen, wat is er vandaag interessant voor mij? En die gaat dan op basis van alles dat er is een antwoord samen puzzelen of samenleggen.
Ja. Is dat dan een soort van chatbot?
Ja, inderdaad. Okay. Inderdaad. Ja. Dus dat is effectief een beetje een keuze op een chatbot. Ja. Het moet nog specifiek in een definitieve vorm krijgen. Maar dat is bijvoorbeeld iets dat we mee bezig zijn. En dat is natuurlijk schitterend, want daarvoor zou je iemand manueel achter die een chat moeten steken. Die dan maar van 9 tot 5 beschikbaar is, in het beste geval. En nu kan dat allemaal automatisch.
Ja.
En natuurlijk, er moet verfijnd worden achteraf nog, want heel dat proces dan afhandelen en effectief een product gaan kiezen, of heel specifiek advies geven, ik denk dat we daar nog niet zijn en dat er altijd een menselijke factor is. Ik denk dat dat in evenwicht moet zijn. Maar zo de eerste vragen beantwoorden, hoe meer dat automatisch kan, als je natuurlijk de juiste inhoud kunt aanreiken, dat is goud natuurlijk.
Want als dat niet zo is, dan zit je klant ook weer kwijt.
Dan is het moeilijker.
Ja. En ik denk dat het afhankelijk is welke sector.
Misschien ook ergens wel.
Soms, als het over zeer grote budgetten gaat, wil ik zelf niet altijd beantwoord worden door een chatbot.
Nee, snap ik ook 100%. Ja. Het pleidooi is dus ook zeker niet dat iedereen standaard een chatbot als eerste contactpunt moet hebben. Maar stel je voor dat iemand op de website komt en die wil een eerste idee krijgen, een eerste snelle vraag beantwoord zien, dan zou dat bijvoorbeeld een mogelijkheid kunnen zijn. Als die natuurlijk direct met iemand contact kan opnemen of die kan videomateriaal of tekstmateriaal van u bekijken en die wil zo tot zijn antwoorden komen, dat moet je ook nog doen. Het is geen vervanger van, het is een extra toegevoegde
vraag. Ja, of voor een snel antwoord te hebben.
Voilà, inderdaad. Ja.
Dat is een heel mooi voorbeeld, maar even nog een stap terug. Wat zijn de meest gebruikte facetten binnen marketing, online marketing, die worden ingezet? Hè? We hebben het al over SEO, heb ik net gehoord. Je hebt al mailing genoemd. SEA waarschijnlijk ook, maar zijn er nog zo facetten die vaak worden ingezet?
Ja, je hebt natuurlijk van alles. Ik denk dat ik e-mail misschien met stip op 1 ga zetten. Mm-hmm. Ik denk dat vanaf dat je een soort van, of vanaf dat je een database hebt waarin dat je wat kunt segmenteren en die wat volume heeft, dan denk ik dat dat met stip op 1 als grootste onderschatte asset is van een B2B-organisatie. Omdat er denk ik heel weinig op de uitbreiding van bestaande klantenportefeuilles wordt gewerkt, of te weinig. Dat zien we gewoon heel vaak, dat mm-hmm. er op acquisitie heel sterk wordt ingezet en dat er daar een beetje wordt op blind gestaard. Maar via e-mail prospects ja, verder masseren mm-hmm. totdat ze mogelijk klaar zijn voor een eerste aankoop. Of bestaande klanten ja, verder proberen te upsellen of verder in hun mm-hmm. traject te krijgen en daar een groter onderdeel van hun wallet gaan uitmaken. Dat vind ik een belangrijke. Of dat vind ik een belangrijk aandachtspunt. Ik denk
dat kan weer aangestuurd worden gedeeltelijk door AI.
Ja,
en een goed CRM-systeem erachter, dan hoppakee, voilà, het is
inderdaad,
klaar.
Ja. Ja. Dus onuitgesproken is er dan CRM uiteraard een heel belangrijke.
Ja. Ja, ja.
Dat is ook weer niet... ik moet oppassen dat ik het hier geen anti-reclame maak, maar dat is dan ook niet het meest sexy antwoord, maar gewoon een deftig CRM waar je effectief mee kunt werken, waar dat je data in zit, waar dat je segmenten mee kunt mm-hmm. maken,
absoluut.
Waar dat iedereen ook op een mature manier in werkt.
Ja.
Ja, ik denk dat dat al voor veel organisaties een hele goede eerste stap zou zijn, bijvoorbeeld.
Ja. Ja. We hebben ook een aflevering over CRM, dus dat komt goed.
Dat komt helemaal goed. Ik denk qua advertising, heel veel hangt natuurlijk af van... of dat je dat effectief kunt bevestigen bij je doelgroep en bij je markt. Maar als ik dan naar adverteren kijk, dan denk ik bijvoorbeeld aan een platform zoals LinkedIn.
Mm-hmm.
En dan praat ik ook weer in zijn algemeenheid, dat dat heel vaak voor B2B-organisaties, die de C-levels of de aankopers of mm-hmm. bepaalde profielen moeten bereiken, dat dat het kanaal is. Dat is ook zeker geen nieuw platform, dat maakt wel een beetje een evolutie doordat mm-hmm. dat richting een content of een thought leadership platform aan het groeien is. Maar ik denk dat daar ja, nog heel veel te rapen valt. Het wordt ook langs alle kanten geroepen van ja, vanaf dat je ergens met een expertiseproduct of een B2B-product zit, mm-hmm. is het interessant om je daar te gaan profileren, als individu zijnde of via een company page. Dus ja, op zich niks nieuw, maar ook weer ja, iets waar ik zie dat heel veel bedrijven of organisaties nog wel hulp mee kunnen gebruiken om dat natuurlijk te gaan gebruiken, zowel organisch als paid.
Mm-hmm.
En dan denk ik als derde misschien in dat rijtje, denk ik dat content, ik heb nog geen deftig alternatief gevonden voor dat woord, want daar gruwel ik persoonlijk ook een beetje van. Content,
niemand,
dat lijkt
dus,
zo
ja.
vulling, iets
ja.
We vullen de websites en we vullen de social platformen, maar content die dat echt gestoeld is op waar het de persoon aan de overkant van wakker ligt, zo is dat lang niet geïnterpreteerd. Het wordt vaak geïnterpreteerd als ja, we gaan iets maken
mm-hmm.
om het internet te vullen.
Mm-hmm. Klinkt maar, inderdaad wel zo, daar had ik nooit zo over nagedacht.
Ja, het is zoiets. Ja. En content is vaak content-free, zeggen ze dan, er zit niet echt inhoud in, maar de dingen die echt vragen beantwoorden, die mensen in hun koopproces helpen, dat is ook wel iets dat ik nog niet veel organisaties supergoed zie omarmen of met de juiste bril naar zie kijken. Dus ik denk dat en het is wederom ook niet nieuw, het is al iets redelijk, een redelijk gekend concept, maar dat op een goede manier gaan vastpakken, vragen beantwoorden en de juiste dingen gaan brengen, die dat mensen echt doen bewegen.
Mm-hmm.
Want ja, heel veel content doet niemand bewegen, of je ziet dat maar in heel beperkte mate. Dus daar echt anders naar gaan kijken en dat als B2B-organisatie meepakken.
Ja, LinkedIn is natuurlijk, staat op stip nummer 1 om met content, maar ook zeker met een eigen bedrijfsprofiel te gaan. Maar ik denk ook, afhankelijk van welke sector, dat er heel veel goede online bladen zijn. Hè? Denk maar aan Pub of Bluevee of andere partijen die echt focus op B2B hebben, die daar een mooie aanvulling op kunnen geven, als we dan puur Belgisch kijken uiteraard.
100%, en dat zou ik zeker ook niet onderschatten. Ik heb in mijn netwerk een paar PR-mensen of ex-PR-mensen die dat ook heel hard zien, dat die mij er een beetje op attent hebben moeten maken de afgelopen jaren, dat de bevestiging van een extern platform via een persbericht of via een interview dat je doet of via een bijdrage dat je daar kunt plaatsen, dat is soms betalend, soms niet. Dat hangt een beetje af van je netwerk en hoe dat de PR-relaties zijn. Dat heeft ook enorme toegevoegde waarde.
Absoluut.
Ik durf daar ook altijd wel altijd nu niet, maar ik durf dat heel vaak wel meepakken in een aanpak, dat we ergens extern bevestiging gaan moeten geven van kijk eens wie dat we zijn. Je kunt zelf heel veel vertellen en dat is al positief als je dat op een deftige manier doet, maar inderdaad op een Bluvi of op een vakpublicatie of een vakwebsite verschijnen of op een podcast ergens je verhaal gaan doen. Ja. Dat zijn wel echt positieve dingen die dat ergens mee in je mix moeten zitten.
Ja.
Je moet ergens keuzes maken en kijken welke podcast is dat dan, welke vakpublicatie. Maar dat is inderdaad een hele
Ik zou daar als B2B zeker een budgetje voor opzij zetten.
Zeker,
aansluiten
absoluut.
Bij netwerken zoals B1. Of Bicom, sorry, wat zeg ik, B1? Bicom, dat was vroeger Safeshops, B-commerce en dat is nu B1. Nou, dat is trouwens pas onlangs B1 geworden.
Okay.
Maar dat is ook zo'n netwerkplatform waar events worden georganiseerd. Dat is zo belangrijk voor B2B-bedrijven om af en toe naar die events te gaan. Netwerken, daar kom je zoveel andere bedrijven tegen, maar die je ook kunnen laten groeien. Dus heel veel opties.
Ja, alleen. Dat is nu minder in de digitale sfeer en ik heb dat zelf ook heel lang onderschat. Maar dat is sowieso een component van ergens aan naar buiten te komen en met mensen te praten. In het slechtste geval is dat voor uzelf als persoon om naar de organisatie mee te pakken, om impulsen op te doen van wat er leeft in de markt. En in het beste geval houden daar inderdaad goede relaties aan over, die dan niet per se volgende maand iets gaan opbrengen, maar je gaat elkaar ooit eens tegenkomen en je kunt dat dan verder zetten op LinkedIn bijvoorbeeld.
Precies.
En dan ben je weer aan het rollen. En dat mag allemaal niet te eenzijdig ingestoken zijn met de grote verwachtingen, maar 100% dat netwerk is belangrijk. Ja. En ik ben ook geen voorstander, want ik zoom heel hard in op digitaal en digitale strategie. Alleen daar zit het antwoord niet. Er moet ook een breder verhaal rond zijn en een bredere aanpak. En het is een onderdeeltje van, maar ik denk niet dat dat het magische wondermiddel is. Alles moet kloppen en dan kan digitaal een fantastische versterker zijn, maar je hebt een totaalplaatje nodig.
Mooi gezegd. Ja. We hadden het daar straks al even over data. Ook in de B2B-sector hebben we zoveel data die we moeten analyseren om te kunnen optimaliseren. Zijn daar specifieke strategieën voor om daarnaar te kijken en daar iets mee te doen?
100%. Ik denk, als we het over data hebben, dan gaan heel veel mensen het over de kwantitatieve data hebben. Wil ik al even kaderen, superbelangrijk en dat is heel beschikbaar, dus dat is heel dankbaar om mee te gaan werken. Misschien ineens wel even de kanttekening erbij maken dat kwantitatieve data altijd ook moet worden aangevuld vanuit mijn optiek met kwalitatieve data. Ik ben een heel grote voorstander van effectief, als we voor klanten gaan werken of voor organisaties gaan werken, met hun recente klanten of recent verloren deals, de contacten daarachter, te gaan praten en is effectief te achterhalen welke platformen heb je juist geraadpleegd, wat heeft u overtuigd om het gesprek aan te gaan en uiteindelijk misschien een contract of een contract af te sluiten of een deal aan te gaan. Wie heeft u beïnvloed? Wat zijn die vakpublicaties dat je misschien bent gaan raadplegen? We zeggen nu, is dat via LinkedIn gebeurd? Of is dat misschien, en dat zien we ook heel vaak via Facebook of Instagram, heeft dat ook ergens een rol gespeeld? Dat we dat zeker niet te vroeg overboord gooien of niet als het een rol heeft gespeeld. Dus heel dat gegeven van structureel, want dat proberen we organisaties ook altijd wel aan te raden, niet eenmalig bij de vormgeving van een strategie, maar ongoing met uw client-facing collega's in gesprek gaan met klanten en die inzichten ook ergens bundelen en daar iets mee doen, vind ik een heel belangrijke. Maar dan uiteraard, dan heb je het kwantitatieve stuk. Als uw dataset groot genoeg is, dat is daar misschien al een kanttekening, dan kun je perfect gaan kijken, via welke kanalen komen mensen binnen? Als heel uw meetsysteem juist is geconfigureerd natuurlijk, komen er 1000 mensen via Facebook. En hoeveel daarvan worden klant? Van de 3000 mensen die via LinkedIn komen, hoeveel worden daarvan klant? Ook analyse tot op de verschillende niveaus toe. Ik zeg nu klant als eindstation, maar van hoeveel, met hoeveel kunnen we een afspraak maken en kennismaking? Vaak virtueel dan bijvoorbeeld.
Ja.
Naar hoeveel kunnen we eens fysiek gaan? Welk percentage daarvan mogen we een voorstel maken? En bij hoeveel daarvan kunnen we dan effectief closen? Hoe lang is die looptijd? Is dat bij Facebook misschien, dat is niet heel realistisch, 200 dagen bijvoorbeeld, is dat in LinkedIn misschien 30 dagen. Allemaal analyses dat je kunt doen op die instroombronnen en op hoe dat dan evolueert en welke ratio's dat je eruit haalt. Dat is wel een beetje een belangrijke skill, denk ik, voor marketeers en marketing professionals. Waar dat je vroeger zag, en dat zijn allemaal dingen dat je uit CRM moet halen, dat data-analyse zo wat beperkt bleef tot wat er in bijvoorbeeld Google Analytics of GA4 zit. En daar, ja, daar is het idee. Ja, dat gaat altijd maar moeilijker worden, omdat dat, ja, meer wordt dichtgeschermd. Mensen zijn er minder open voor om die data ook effectief achter te laten. Nee, omdat, met cookies, de cookieloze toekomst gaat dat heel moeilijk worden. Dus ik denk dat zo data-analyse een beetje verschuift voor de praktische marketeers, die ik heel vaak tegenkom, van in Google Analytics naar echt CRM-analyse te gaan doen. Hoe de klanten zich daarin gedragen en zich daardoor bewegen. En dan is het zaak om dat aan te vullen met die kwalitatieve data.
Zeker.
En dan denk je dat je een heel goed beeld kunt krijgen van wat er werkt en wat er mogelijke pijnpunten zijn die dat je moet aanpakken.
Ja.
Dat is een beetje de vraag.
Absoluut eens. Ik bedacht me net nog, ik was heel even in mijn gedachten naar links gegaan, of naar rechts. Nog een ander facet wat ik misschien nog als aanvulling wil geven op die opzomming van u, is leadgeneratie. Dat is een, denk ik ook wel een heel mooi onderdeel binnen online marketing.
Ja.
Dat daar ook focus wordt op gelegd. Dat er niet alleen binnen uw eigen netwerk gekeken moet worden, maar dat je leadgeneratie kunt inzetten om nieuwe prospects te genereren. Dat kan van B2B en B2C zijn. Maar
100%.
Ja. Oké.
Okay.
Ik ben blij dat je steeds 100% zegt, dus we zijn goed bezig.
Ja, maar dat is helemaal...
Mooie aanvullingen allemaal.
Altijd gewoon bevestigen, check.
Ja.
Nee, maar ja, lead generation, uiteraard, er moet heel veel goed zitten voordat je dat natuurlijk op een goede manier kunt gaan doen.
Daar kan een CRM weer heel goed mee helpen.
CRM, kwalitatieve bevraging, die is een beetje een volgorde, maar dat is misschien voor een andere gesprek eens een keer. Gewoon zonder kennis, zonder die data-analyse, zonder CRM, zonder een goed onderscheidend verhaal, zonder content, al die dingen die we net hebben aangehaald, dan kun je effectief bijvoorbeeld lead generation campagnes gaan opzetten. Maar dan denk ik dat je waarschijnlijk van een kale reis gaat terugkomen. Ik denk inderdaad dat is zo eerder op het einde als je allemaal dingen hebt afgepunt.
Anders worden het losse flodders die je afschiet.
En dat is een gevaarlijke. En bijvoorbeeld, we hebben het helemaal in het begin ook gehad over een team dat een beetje weet van... dat is onze aanpak, dat is ons doelpubliek. Als die de 5 salescollega's, ik zeg nu maar iets, een realistisch voorbeeld, als die allemaal op een andere manier ook inkomende leads gaan afhandelen, ja, dan zou ik eerst liever zien dat die 5 salescollega's een beetje op een uniforme manier contacten afhandelen of een beetje een uniforme manier van werken hebben, voordat je als organisatie echt effectief die lead generation gaat doen. Want daar hangen dan natuurlijk ook ineens vaak advertisingbudgetten met samen in de meeste gevallen. Ik heb zo recent eens een studie gezien, denk dat iets van vorige week was, dat er echt in heel veel organisaties, dacht dat 80% of 85% was, dat er lead generation of performance campagnes worden gedaan zonder een deftig meetsysteem. Dus als je dan lead generation gaat doen, en het komt allemaal op een hoop, of je weet niet van waar dat komt, en je kunt er niks van analyse op doen, dan... Maand na maand telt die uit, telt dat budget wel op dat je uitgeeft.
Ja.
En dan, dan is het gevaarlijk. Dan wordt het een heel moeilijke situatie.
En de opvolging superbelangrijk.
Ja, inderdaad.
Oké, we hadden het daar juist al even over AI en de ontwikkelingen. Je mocht over AI nog wat, want er is geen enkele aflevering geweest zonder AI.
Nee.
Maar zijn er nog andere ontwikkelingen in deze sector B2B-marketing?
Kunt
jij de toekomst voorspellen?
De toekomst voorspellen? Ik denk... ik denk dat bijvoorbeeld personalisatie een heel belangrijke zijn. En daar hoorde soms een klein beetje de tegenstrijdigheid in. Daar heb ik met Peter Snauwaard, even neem erop, is een goed gesprek over gehad. Die zegt van als personalisatie terug het eindstation wordt, zijn we dan niet terug bij af. Want vroeger was het effectief één op één dat je de... relaties aanging, als bijvoorbeeld sales professional, en dat je via dat netwerk op zoek ging, en dat het effectief niet super schaalbaar was, je had maar zoveel uren in een dag. Dat bruggetje wil ik al wel even vermijden. Ik denk personalisatie betekent dan niet dat alles terug één op één wordt, maar ik denk wel dat bijvoorbeeld AI en automation gaat toelaten om een globale aanpak als organisatie op een schaalbare, efficiënte manier heel persoonlijk te doen voelen of te doen overkomen. Dus dat we niet de spray-and-pray-campagnes, waarin dat we naar een ongesegmenteerde database dezelfde boodschap sturen. Als er gewoon al kan inzitten dat de mail op maandag naar mij gaat en op woensdag naar u, dat is ook een vorm van personalisatie.
En dat ze u Matteo noemen en niet meneer.
Voilà, bijvoorbeeld. Ja. Dus ik denk dat daar, en dat is dan een stuk door AI bijvoorbeeld, gaat de personalisatie kunnen brengen die dat effectief gaat verder helpen binnen de aanpak dat je al had. Ja. En niet een stap terug naar hoe dat ervoor was.
Ja, ja, ik denk dat dat een uitdaging is. Zijn er nog uitdagingen?
Even kijken.
Vast
ja,
wel.
Ja, ja, 100%. Ja, hoe lang heb je? Ik denk een hele grote die dat wij zien. We hebben zo'n beetje onze 6 stappen dat we standaard doorlopen. Is dat ze heel vaak naar ons en waarschijnlijk naar mijn collega marketeers dat hier al de revue zijn gepasseerd komen. Alsof dat ze bij een bakker komen. Ik heb 1000 euro advertising nodig. Of ik heb 10 SEO-pagina's nodig. Of ik wil dit jaar 12 e-mailcampagnes doen. En ik denk dat B2B-organisaties, die dat heel vaak op dit moment voor klanten inwisselbaar zijn, want ik denk dat ze heel weinig voeling hebben of voorkeur voor het ene of het andere B2B-bedrijf, dat die wel een klein beetje terug introspectie gaan moeten doen om te vermijden dat ze een commodity worden, dat ze een inwisselbare speler worden. En ik denk dat B2B-organisaties daar heel lang zo wat comfortabel in kunnen zitten, omdat ze wel nogal redelijk vanuit een ivoren toren afgeschermd op de informatie konden zitten. En als je iets wou aankopen, ja, dan moesten de prijs aanvragen, dan kwam er een verkoper langs. Ja, vandaag verwachten mensen transparantie en die verwachten ook ergens toch connectie met een merk of met een organisatie. Dus ik denk heel het idee van, we gaan hier ook investeren, niet alleen in lead generation en in die tools en in die technologieën, maar in ons merk zelf, dat we er op een onderscheidende manier uitkomen. Dat we niet de 13e speler in een rijtje van aanbieders van, ik zeg maar iets, wat zou zo'n goed voorbeeld zijn, van software zijn, van HR-software. Je gaat ergens een bepaald pijnpunt moeten zoeken, je daarop enten en daar heel veel communicatie rond doen en zien dat je, ja, wij zitten met dit specifieke probleem en dan is die een HR-aanbieder de beste oplossing voor ons vandaag. Ja. Dus ik denk dat zo, ja, dat is ook weer het onzekere antwoord, maar zo'n beetje terug naar de kern gaan en ja, branding en merkidentiteit en het belang van merk inzien. Ik denk dat dat ook een hele grote is. Ja. Omdat je dan, en dat is misschien gewoon voor dat puntje er even af te maken, omdat je dan kunt winnen los van de tactieken om. Je kunt bijvoorbeeld de Google-campagnes opzetten, de SEA-campagnes, de LinkedIn-campagnes, maar als je daar gewoon iets moet roepen zonder dat je weet wat je onderscheidend maakt en wat dan mogelijk een trigger is aan de kant van de ontvanger, of wat dat de heel specifieke USP's zijn die anders zijn dan de andere spelers, dan ga je daar niet kunnen winnen. En ik denk dat de organisaties een beetje moeten omarmen. We moeten winnen voordat mensen zoeken. We moeten al winnen in het hart voordat je in de search of op LinkedIn of op Instagram of TikTok kunt winnen. Die tools en die tactieken, die veranderen allemaal. Er gaan er weer nieuwe komen. En ik denk dat ze nu heel erg blind staren op. En we moeten dan een webshop starten. Of we moeten een TikTok doen. Of we moeten LinkedIn doen. Maar ze moeten een beetje zien dat dat is gehuurde grond, eigenlijk, in principe. Ja. En je moet als merk ook sterk staan op jezelf. En niet alleen afhankelijk zijn van een platform dat dan de hoogte in schiet, bijvoorbeeld.
Ja. Eigenlijk,
de gimmicks vermijden, eigenlijk.
Ja. Ik denk dat je ook bedoelt, ken je doelgroep. En ga dan de juiste tools inzetten die die doelgroep ook bereiken.
Ja,
dat is hetzelfde als B2C, inderdaad.
Er komen soms super frappante dingen uit. Ik weet nog een onderzoek dat we hadden gedaan voor iemand, voor een partij, een redelijk grote partij ook in België, die dat software aanbood om bijvoorbeeld de planning van flexijobbers efficiënt in te vullen. En die hadden heel hard de assumptie, onze doelgroep zit daar, en daar gaan die hun informatie opnemen, en daar worden die beïnvloed, dus we moeten die daar bereiken. En we zijn dan redelijk wat bevragingen gaan doen, op een korte tijd. En daar was eruit gekomen dat het platform dat ze niet aan dachten, daar leefde die.
Oh, wow.
Dus die hadden heel veel middelen kunnen gaan spenderen en content gaan maken op platform A, terwijl vandaag de doelgroep ergens anders leefde, waar ze niet verwachten. Omdat ze er dan vanuit gingen, wij zijn B2B, dus het moet dat platform zijn of het moet die oplossing zijn. Maar ja, je moet het wel ergens gaan halen en dat zijn wel kostelijke fouten om te maken of mogelijk foute pistes om in te gaan. Dus daarmee dat ik het nog eens zeg, die bevraging, dat kwalitatieve, gewoon superbelangrijk om te doen.
Onderzoek vooraf.
En dat is, dat zit in alle marketingboeken, is dat ook een van de eerste dingen, klanten begrijpen, maar dat wordt zo soms vergeten.
Ja.
Omdat het gemak van de toeltjes, een toeltje is natuurlijk direct opgestart, een Google Ads campagne staat direct op.
Je hebt
dat snel in de vingers.
Voilà.
Google maakt het gemakkelijker dan ooit om zelfs als niet-kenner een campagne op te zetten, of dat het dan de meest kwalitatieve campagne is, dat weet ik niet, maar het is zo gemakkelijk, waardoor dat we soms vergeten van, zijn we wel de juiste dingen aan het doen.
Ja, want dan ben je teleurgesteld als het niet...
Ja, en dan wordt de marketingmanager ontslagen, en dan is de volgende, en dan gaat die houdt dan van dat platform. En dat is dan ook niet juist, en die na 2-3 jaar is die ook weg. Allee, dat is iets dat we heel vaak zien.
Ken je doelgroep en denk na. Ja, inderdaad. We hebben al heel veel gesproken over die B2B-mogelijkheden, maar zijn er misschien nog onderwerpen die we niet hebben aangehaald, die je nu wel belangrijk vindt om te delen?
Ja. Dat is er misschien nog eentje. Heel het idee van customer experience.
Mm-hmm.
Of bijvoorbeeld... En vertaalt ervaringen op uw website en in uw communicatie ontwikkelen die dat voornamelijk voor de persoon aan de andere kant gemakkelijk maken om te weten wat is hier nu de volgende stap dat ik moet doen. En altijd een beetje positief verbaasd te zijn van ze hebben hier ook daarover nagedacht. Al is het maar een verwoording op een CTA-knop of de vindbaarheid van iets. Ik denk dat heel vaak in B2B, in een B2B-context prijzen niet meer vrij raadpleegbaar zijn.
Nee.
Gewoon al dat idee van op zich, op zijn minste vanaf prijzen, die dat wel te vinden zijn. En dan vanaf dat je in een verder gesprek komt bijvoorbeeld, dan kan dat allemaal specifieker worden, want uw volume zal anders zijn dan iemand anders zijn volume. Dus dan zal uw stukprijs waarschijnlijk ook verschillend zijn. Dat is maar een voorbeeld. Maar het idee van niet te veel af te schermen, niet te veel vanuit het wij te praten, maar te denken, oké, wat is hier nu de ideale ervaring dat wij kunnen bieden voor de persoon aan de andere kant? In onze e-mails, op onze website, in de campagnes dat we doen. En het daarin vooral niet te moeilijk maken. Dat is ook een groot risico. En dan zeker voor B2B-bedrijven, die het graag heel complex maken, heel hun historiek uit de doeken doen, voornamelijk de processen die dat ze opleggen aan de gebruikers, laten afhangen van hoe gemakkelijk dat voor hun is om ermee te werken, of administratief af te handelen, of de logistiek te plannen. Ik denk dat soms de vertaalslag meer moet gemaakt worden naar de ervaring... aan de andere kant. Ja. En dat is ook weer een aflevering op zich, denk ik.
Maar je hebt zo gelijk, want hoe irritant is het, hoeveel mails krijgen we in de B2B-wereld, ook als managers, en dan krijg je weer een reclame-mail. En dan zie je gewoon aan de mail dat ze niet eens weten welk bedrijf dat je bent. Dat is zo frustrerend. Het gebeurt ook op LinkedIn. Hoe vaak krijg je niet een mail of een berichtje wat totaal niet relevant is voor u, of dat ze iets aanhalen dat je denkt van, hebben jullie überhaupt wel naar de site gekeken, wat wij doen? Dus dat is zo belangrijk, die customer experience.
Daar trap je direct uw eigen deuren mee. Hè. Ik heb van de week nog een opleiding rondgevolgd en er wordt zo soms het verkeerde idee geschept dat massa, dat vooral de bedoeling is, maar ik denk vooral vanuit oprechte interesse, als we het over die aanpak hebben, even kijken inderdaad, dat is de website, dat is een recent persartikel, dat is een studie dat ze hebben gepubliceerd. Mm-hmm. Ja, die studie van 40 bladzijden doornemen, dat vraagt even tijd, maar je gaat er direct uitspringen in de mailbox naast 10 andere collega's die proberen binnen te komen. Mm-hmm. Ik heb uw rapport gelezen, ik was het eens met punten 1, 2, 3 en 4. En 5 vond ik een beetje vreemd, kunnen we daar eens over babbelen?
Ja, dat is al heel gedetailleerd. Hè?
Ik, dat gaat al heel ver, maar...
Maar Google kan u ook al vertellen wat het bedrijf precies doet.
Tuurlijk, de website is deftig doornemen, inderdaad.
Dat is een minimum. Hè?
Dat was een extreem voorbeeld dat ik nu had gemaakt. Maar dat was interessant, want in die sessie zaten een paar marketingmanagers, die dat we dan met die groep ook probeerden te bereiken. En die zeiden van, ik prik er zo door als het gemaakt is of als het niet oprecht is.
Bulkmail is uitgestuurd.
Voilà, dan ga je geen reactie krijgen.
Nee,
dus sowieso denken aan de persoon aan de andere kant. En wat we in het begin zeiden, het relatieaspect. Tools kunnen helpen om het efficiënter te gaan aanpakken, maar het relationele mogen we niet vergeten. Het mag niet zuiver naar de transactie gaan natuurlijk.
Nee. En het stukje irritatie, wat je daar juist zei, dat is er zeker. Dus dat bedrijf wil je never, nooit niet meer.
Nee, dat is gedaan. Daar raak je geen tweede keer binnen. Ja. Misschien bij de volgende marketingmanager.
Maar dan nog. Dus die staat het wel geblokt.
Ja.
We komen aan het einde, Matteo.
Ja, helaas.
Heb jij nog... Ja, het gaat eigenlijk wel snel.
Ja.
Heb je misschien nog een paar leuke tips die we kunnen meegeven voor de B2B-sector?
Ja, zeker. Het is misschien een beetje een recap van dingen die we al hebben gezegd, maar ik zal proberen er misschien een kwinkslag aan te geven.
Een recap is mooi, dat mag.
Dat is heel het idee, als je aanwezig bent in sales of marketing voor een B2B-organisatie, en deze haak ik dan even zien op het contentmatige, probeert effectief naar buiten te komen met inhoud die daar relevant is voor een doelgroep. En een tip dat ik daar kan meegeven, ik ben dat een tweetal jaar geleden beginnen doen. Dat was met een paar collega's dat we elkaar echt er enthousiast hadden voor gemaakt. Van gewoon op LinkedIn, dat was ons platform, dat weten we dat dat het kanaal was. Om daar gewoon vragen te beantwoorden die dat we tijdens statusmeetings met klanten of in prospectiegesprekken tegenkwamen. En dan hebben we die uiteraard tijdens die meeting beantwoord. Maar als we voelden van oké, dit is iets dat relevant is voor andere mensen ook, dan hebben we er een algemene, dan maken we er algemene posts met tips rond. En dat kan dan bijvoorbeeld uitmonden in een podcastaflevering die dat we zouden maken of een blogartikel dat op de website verschijnt. Dus meer zo voeling houden met klanten, met prospects. En dat gebruiken als inspiratie om content te gaan maken. Ik denk dat dat misschien al een hele goede is qua content. Dubbelt eigenlijk ook een klein beetje meteen voor het tweede voorbeeld dat ik wil geven. Dat zijn die klantenbevragingen. Je kunt dat heel formeel gaan aanpakken, geloof ik minder in, omdat ik dan denk dat je dat minder lang gaat volhouden en omdat je dat misschien een beetje te snel in een standaard proces gaat komen. Waarmee ik maar wil zeggen, die bevragingen dat wij dan doen bij onze klanten bijvoorbeeld, dat is eigenlijk iets waar we een tijd over hebben gedacht van dat echt te standaardiseren en je krijgt een half uur en we stellen deze set vragen. Maar dat is meer iets geworden dat we met heel het team bij ons in elk klantengesprek dat we doen, in elke meeting dat er is, een beetje proberen bij te houden. Waar zijn we vandaag mee bezig? Welke bronnen volgden vandaag? Omdat je dan gemakkelijker verschuivingen ziet. Ik weet zo bijvoorbeeld dat er is één persoon heel specifiek dat ik mee samenwerk, die houdt ook heel hard de vinger aan de pols van wat ze van nieuwe features of nieuwe tools dat ze zien. En gewoon al door met haar te praten weet ik, oké, vanuit deze bron heeft ze deze tool gevonden en ze vond dat interessant om die twee redenen. Is dat iets waar andere klanten misschien ook baat bij hebben en is dat iets dat we hoog op onze priolijst moeten zetten? Iets dat natuurlijk heel zelden terugkomt of iets dat heel specifiek is, kan misschien wel lager. Dus zo continu zoeken naar die impulsen, vind ik wel een heel interessante.
Heel breed denken ook, hè? Gelijk kunnen kijken, echt visionair kunnen zien waar en voor wie het nog kan dienen.
Ja, een beetje plaatsen inderdaad. En dan kun je daar weer in stap 1 content mee gaan maken.
Ja.
En dan het derde vind ik een heel interessante bij ons, de sales en marketing teams, die zijn eigenlijk geen afzonderlijke teams niet meer. Die zitten in één revenue team. Dus die zitten wekelijks samen. 4-5 mensen binnen onze organisatie, dat zal misschien bij andere organisaties groter zijn. En die gaan effectief bespreken, dat zijn de marketingcampagnes. In ons CRM zien we die return. En welke lopende voorstellen of gemaakte deals zijn er nu vandaag? Zijn we daarmee on target of moeten we gaan bijsturen aan de instroomkant om de deals gemakkelijker of sneller te kunnen closen? Of is er ander materiaal nodig? Bijvoorbeeld, zijn we in een heel specifieke business beland en zou de persoon aan de andere kant misschien een case of iets van bewijs kunnen gebruiken dat aantoont dat wij effectief zouden kunnen helpen? En dan is het heel snel teruggekoppeld naar marketing om zoiets te gaan uitwerken, te gaan vormgeven en als munitie aan de salescollega's te geven. Dus en dat is een beetje mijn persoonlijke kweeste, dat die sales en marketing teams dat heel afzonderlijk opereren, meer samen te gaan brengen. Een wekelijkse stand-up is misschien wat extreem voor sommige organisaties, maar probeer misschien eens één keer op maandbasis te kijken, oké, kunnen we marketing en sales samen laten zitten, samen laten praten over hoe dat we nu onze targets kunnen gaan halen.
Een hele mooie.
Vind ik een goeie.
Ja, vind ik een mooie om mee te eindigen. Zeer waardevol. Een beetje conclusie. B2B en B2C scheelt niet heel veel. Het is een andere approach en eigenlijk komt het op heel veel vlakken hetzelfde neer, maar denk er goed over na.
Ja, absoluut.
Dankjewel, Matteo. Het was heel leerrijk.
Oh, top, dankjewel.
Ja, dankjewel. En dat was het voor vandaag. Dankjewel.
Deze podcast wordt met trots gesponsord door Linehub.com, een collectief van marketingmakers. Meer weten hoe jij je merk een uplift kan geven met online marketing? Neem dan vrijblijvend contact op met Ingrid Kleen. Linehub zet zich nationaal en internationaal in om bedrijven te voorzien van geavanceerde strategieën en oplossingen die zowel on- als offline bereik, betrokkenheid, conversie en groei stimuleren.